Baie welkom ook in finansie eredienst, broers en susters, en as daar nou ook dalk besoekers mag wees, ekstra welkom, en ons denk ook in die wat hoe die internet nou of later saamluister. Dat is net twee afkondigings vanavond. Die oudering en die jakensvergadering die hele ere willen aanstaande dinsdag aand. En wat die bestemming van die collectes betreft, die eerste collecte is voor die dienst van barmhartigheid en die tweede collecte voor die zending. Dit dan die kerkraadse afkondigings. Ons het in die gesang wat ons gesing het vir die Heilige Geest gevra of hy ons in die waarheid wil kom lei. Ons in die waarheid wil saambring en ons wil bewaar vir elke dwaling. Maar hoe weet ons wat is waarheid en wat is dwaling? Ook met betrekking tot die opstanding van die Heer Jesus. Wel, daarover gaan dit in vanaandse verkondiging. Ons sing as eerste lied na Voort in mijn Seengroet, twee verse van Psalm 118, die verse 11 en 12. Maar kom, ons gaan eerst staan om die dienst te beginnen. En ons belei saam dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt het. Gemeente genade vir u en vrede van wat is, wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die betrouwbare getuie, die eerstgeborene uit die dode, die heerser oor al die maghebbers hier op aarde. Amen. Laat ons nou een seën vra oor die verkondiging van die Heerse woord en ons luister daarna. ons God en Here, elke zondag, elke eerste nieuwe dag van de week, is voor ons zo'n feestdag. Die dag waarin ons terugdenkt aan daar die eerste weeksdag toe ons Heer Jezus Christus uit die graf in die leven weer gekeerd het. Toe u die steen, wat die tempelbouwers verachtelijk een kant geleerd is, omdat hulle gemeen het, dit past niet in uw tempelbouwplan nie, door u tot die hoeksteen gemaakt is. Voor die oog van die beschouwers. Maar hoe min heren, hoe min mensen wou dit raak zien. Ja, daar is oorals in die wereld vandaag christenen wat samen met ons Pasen vieren. Maar hoeveel mensen is daar ook wat op een helemaal andere manier, een wereldse manier, Pasfeest vier. En in elk geval niet wil gloeien dat dit moeilijk zou kunnen wees. Dat iemand wat zo dood was, zoals Jezus aan die kruis, nou weer in die leven weergekeerd zou wees. Weer nog een eeuwige leven het. Meer nog langs u op die troon zou zitten. Dus voor hulle nonsens. Heere, dank u dat u door uw geest ons in die waarheid geleid het. Dat dit die waarheid is wat ons hier vanavond ook weer samengebring het. En ons bid, Heere, of u ons in daar die waarheid wil bevestig. Want ook ons geloof is van ons eie niet altijd even sterk nie. Integendeel, ons geloof zou daar niet geweest het nie, als u geest dit niet in ons zou gewerkt het nie. En dit niet zou anhou werk in ons niet. En daarom bid ons of u ook vanavond met uw geest wil werk, wanneer u met uw woorden naar ons toekomt. En geest van God, bouw zo aan die nieuwe tempel op die hoeksteen Christus. En pas ook ons in als klippen wat plek kan hier in daar die tempel bouwen. Ons vraag dit met de beroep op uw genade. Amen. Ook vanavond wil ons laat lei die wat Matthäus voor ons vertelt over Christus' opstanding en die gevolgen daarvan. Ons lees vanavond hoofdstuk 27 vanaf vers 62 tot die einde van hoofdstuk 28. Matthäus 27 vanaf vers 62. Matthäus dit vertel hoe Jezus door Jozef van Arimathea in een nieuwe graf geleden is, dat er vrouwens was wat dit gezien het, wat bij was, wat daar ook hand bij gezet het. En dan lees ons vanaf vers 62, die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom die overpriesters en die fariseers bij Pilatus samen en sê, maar hier, ons herinner ons dat die verleier, toen hij in die leven was, gesê het, oor 3 dagen staan ik op. Gee dan bevel dat die graf verseker wordt tot die derde dag toe. Dat zijn discipels niet misschien in die nacht kom en omsteel niet, en voor die volk sê, hij het opgestaan uit die dode. Die laatste dwaling zal erger wees als die eerste. Daarop sê Pilatus vir hulle, jullie zullen wacht krijgen. Gaan verseker dit, zoals jullie dit verstaan. En hulle het gegaan in die graf verseker door die steen te verseel in teenwoordigheid van die graf, van die wacht. Laat na die Sabbat, toen het begin licht wordt, ten die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die andere Maria om naar die graf te gaan kijken. En er komt een groot aardbeving, want de engel van die Heer het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en erop gaan zit. Zijn gedaante was zoals weerlig, zijn kleding wit zoals sneeuw. Uit vrees vir hom het die wachte gebewe en soos dooi is geword. Maar die engel reageer en sê vir die vrouwen, jullie moet nie vrees nie, Want ik weet, jullie zoeken Jezus, wat gekruisigd is, maar hij is niet hier niet. Want hij is opgestaan, zoals hij gezeerd. Kom, kijk naar die plek waar die Heer geleerd. En gaan haastig, zeer voor zijn discipels, hij is opgestaan uit die doden, en hij gaat voor jullie uit naar Galilea. Daar zal jullie hem zien. Kijk, ik heb het jullie gezeerd. En hun haastig weggegaan van die graf. Met vrees, maar ook groot blijdschap. En gehardloop om dit aan zijn discipels te vertellen. Maar terwijl hun op weg was om dit aan zijn discipels te vertellen, kom Jezus hulle met eens tegen en zie, wie is gegroet? Toen kom hulle nader en grijp zijn voeten en aanbid om. En Jezus zei voor hulle, moet niet vrees niet. Ga hier en vertel mijn broeders dat hulle naar Galilea moet gaan. En daar zal hulle mij zien. En vanaf vers 11 volgt die verse, die tekstverse voor die verkondiging. En terwijl hulle op weg was, kom daar sommigen van die wag in die stad en vertel die overpriesters alles wat gebeurd is. En nadat hulle samen met die ouderlingen vergaderd en raad gehouden heeft, het hulle die soldaten waar hij geld gegeven en gezien, jullie moeten zien, zijn discipels zijn in die nacht gekomen en omgesteeld, terwijl ons aan die slaap was. En als dit bij die gouverneur gehoord wordt, zal ons om tevreden stellen, maak dat jullie zonder zorg is. Jullie hebben die geld geneem en gedoen, zoals het geleerd was. En hier die verhaal is verspreid onder de Joden tot vandaag toe. Tot daar die tekst voor die verkondiging, maar kom eens eerst verder. Die 11 discipels hit naar Galilea gegaan, naar die berg waar Jezus zullen bestellen het. En toen wil hem zien, het wil hem aan bed. Maar sommigen het getwijfeld. Jezus is nader gekomen, en met hun gesprek en gezegd, aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op die aarde. Ga dan heen. Maak discipels van al die naties en doop hulle in die naam van die Vader en die Zoon en die Heilige Geest. En leer hulle om alles te onderhouden wat ik jullie beveel het. En kijk, ik is met jullie al die dagen tot aan die volleinding van die wereld. Amen. En het is onduidelijk of dat die amen uit Jezus' mond nog gekomen is of dat Matthäus dit als zijn slotwoord gekies het. Maar dit maakt ook niet waar je zaak niet. Ons zing nou die tweede vers van Psalm 118, wat eindigt met dat die Heere se goedheid duur tot in eeuwigheid. Daar is bij hem geen hier de toekomst op gangen. Christus het moet gezegd, hij is nou altijd bij jullie, oerals, elke dag. Ons zing dus die tweede vers van Psalm 118. Hoe, broers en zusters, kan een mens nog zeker weet, hier is het werkelijk, ook fysisch, uit die dood opgestaan. Kan hem eens dit bewijs? Oké, die Bijbel vertelt van ons dat er heel wat getuigen was, wat om na zijn opstanding levendig gezien heeft, in levende lijven. Ze hebben met hem gepraat, met hem geëerd, vertellen ze. Ja, maar dit was wel alles mensen, wat er om gloeit, wat leerlingen van hem was. En die mensen wat dit voor ons vertelt, was ook van zijn leerlingen. Hoe betrouwbaar is hulle? Is hulle niet bevooroordeeld niet? Gebreinspoeld ook? Ik weet niet, elk is daar hier in die kerk ook wat om zelf of haarzelf dit partijmaal afvraag. Vier jij paasfeest vandaag met die rotsvaste zekerheid wat jou ook rust gee, wat die hele leven beheerst, die Heere het opgestaan? Of is die zekerheid van Pasen vandaag voor u, voor jou, zoals een eilijnkie in een zee van onzekerheid? Aanvechting. Twijfel. Zie nou, het is als net stories. Wel, ons zit vanavond gemeente een gedeelte gelezen waarin dit blijkt dat daar ook ander oor- en ooggetuies was als net zijn leerlingen. Hulle was glad niet zijn leerlingen niet. Hulle het dit teen wil en dank, teen hulle wil en dank het hulle ooggetuies en ooggetuies geword. Hulle wou dit nie wees nie. En hulle mocht dit toe van die Sanhedrin ook nie wees nie. En daarom het hulle juist die meest oortuigende getuies van Jesus opstanding geword. Teen wil en dank en uit de onverwachte oord. En die extra getuies kan ons helpen om ons twijfels te boven te komen. Zal ons dit wat ons in ons tekst leest nog een slag mooi bekijk? Ik heb die boodschap daarin zo samengevat. Al hardloop die leuen ook hoe snel, die waarheid achterhaal hem wel. En dan zien ons drie dingen in ons tekst. Die Joodse leiders worden met die waarheid geconfronteerd. Maar daar wordt er hulle een leuen geïntroduceerd. Daardoor, derdens, wordt die waarheid echter nog meer gefundeerd. Dus al hardloop die leuen, ook hoe snel die waarheid achterhaal hem wel. Die Joodse leiders wordt met die waarheid geconfronteerd. Maar de hulle wordt dan een leuen geïntroduceerd. Maar daardoor wordt die waarheid juist nog meer gefundeerd. Bij mensen denken onwillekeurig, broers en zusters, dat niemand gezien heeft dat Jezus uit die graf uitgekomen is niet. Daar was misschien niemand bij, toen hij net na zonsopgang uitgekomen is, terwijl die aarde geskud en gerukt is en de engel uit die hemel neergedaald is, wat voor hem die klip weggerold is. En Christus losgekomen uit die linnen lappen, waarin hij bij zijn begrafenis helemaal toegedraaid was en wat zo zijn harnas om omsluit heeft, omdat hij goed door die mengsel waarin die lappen gedrenkt was, stijf geworden heeft. Eerst toen dit alles reeds afgespeeld heeft, heeft daar een groepie vrouwens bij die graf aangekomen en achtergekomen, iets zit gebeuren, want die graf is oop, wie heeft dit gedaan? Maar is dit zo? Wat dan van die soldaten, van Pilatus? Dat die paar mannen, wat op verzoek bij die graf was geplaatst om te verhoed dat iemand skelm Jezus' lichaam zou weghalen. Hulle was bij. Hulle het heel boeglam geskrik van die aardbeving eerst. En heeltemaal van strijk geraakt toen daar eensklaps één of twee soldaten van die hemelse leer bij die graf gestaan het, wat hulle glad nie aan die keizerlijke verseeling gesteer het nie, maar doodleiters, die seel verbreek het en die grafsteen weggerol. Dalk het hulle toe Christus ook nog in een glimp gesien, lewend, hoe het soos dooi is op die grond gelee, verstijf van angst, nie in staat om te weghardloop nie. En daarom was hulle ook getuies van die ontmoeting van die klompie vrouwe met die engel. En hulle het self uit die mond van die engel gehoor dat die gekruisigde Jezus nie meer in die graf is nie. Hy het opgestaan, maar die Heer was van tevore aangekondig. Hy het vooruit gesien. En eerst daarna het hulle oorend gekom en hulle uit die voete gemaak. En met hierdie verhaal kom hulle dan by die Joodse Sanhedrin, die leiers. Matteus skryf, het u dit opgelet, hoe ons dit gelees het, dat hulle aan die hoge priesters vertel het, alles wat gebeur het. Hulle het die feite van Christus' opstanding dus compleet en uit die eerste hand oorvertel en die Sanhedrin het het aangehoor. Terloops weer val die merkwaardige skakelwerk van die Heer Jezus op broers en sisters. Hoe kom het Christus nou nie self uit die dood weergekeer in die stad ingegaan nie? Omring door al die mense waarvan ons lees wat al reeds uit die grafte uitgekom het, die oomblik wat hy in die kruis gesterf het, toe daar ook een aardbewing was en graftes rondom Jeruzalem opgegaan het. Zijn nou al die mense het saam met Jezus toe op die opstandingsochtend in Jeruzalem ingekom. En daar die mense rondom Jezus het toe t-shirts rondgedeel met die opskrif I'm alive. So maken mense ons reclame. Ons sou wel geweet het wat om te moet doen. Ja, maar God werk op een ander manier. U ken ook wel die uitdrukking. Hoor dit gereeld, eerst zien en dan glo. Maar bij God is het juist andersom. Je zal eerst moet glo en dan mag jy ook zien. Jou oor moet eerst oopgaan. Je moet luister naar dit wat voor jou gesê word. Je moet het in geloof aanvaar en dan zal ook jou oor al gaande oopgaan. Moet maar daarop let, hoe dat die Bijbel telkens aandacht vraagt voor die manier wat God die openbare betrekkingen hanteert. En dat is juist Matteus wat dit vertelt. Het is dus een rode draad in zijn evangeliebeschrijving. U kent allemaal die geschiedenis van die magiërs wat uit die oosten in Jeruzalem gekomen had bij Jezus' geboorte. Het is niet Matteus wat dit vertelt. Daar het leer van engelen in Jeruzalem, kom vertel, die koning is geboren niet, die beloofde redder, op die tempelplein of zoiets. Nee, net de klompie herders, het die geweldige boodschap ontvangen, en hulle moest het maar gaan vertel in Bethlehemse wereld. En toen die vreemde groepie snijters, magiërs, oosterse tovenaars, in Jeruzalem kom vraag, waar is die prinsie geboren? Waar kan ons hem kry? Ons het van hem gelees in die sterren. Herodes raak ongerus. Die skrifkinders word by mekaar gehaal. Hulle moet die heilige boekrolle oopmaak en uitvind waar moet die koning dan geboren wees? En so het het ook weer gegaan rondom Christus' sterven en opstanding. Ik het vertel die grafte wat toe oopgegaan het. En die lijken daarin het toe mans nog gauw voor die Sabbat al die grafte weer wou netjes maken, die klippen weer voorrol. Die mans het achtergekomen dat die lijken niet meer daar was niet. Dit moet dus mensen geweest zijn wat nog niet zo lang terug daar begraven was niet. Maar daar die lijken, verschijnt onverwachts op die opstandingsdag, vertelt Matthäus, als mensen wat weer lief in Jeruzalem. Hulle verschijnen. Dat is verschijning. Je ziet, schiet ik iemand, het kan niet, wie is niet? Ons zit hem vorige week of 5 weken terug begraven, maar is dit hij? Dit is alles signalen waarmee God die heilige stad wel wakker schudt. Gaan lees jullie Bijbel en onthoud wat hij gezegd. Ik zal opstaan, gloed het. Die Romeinse officier met zijn soldaten, wat die kruisen moest bewaken, hij kan niet daaraan voorbij komen. Niet. Hij zie je werkelijk, dit was toch Gods zin. Maar wat van Gods volk? Wat wil je hullen? En zo gaat het nou ook op die opstandingsochtend met hier die Romeinse grafwacht. Reken biki, dit is juist die mans wat bij die graf geplaatst was om te voorkomen dat er allerhande geruchten over de opstanding van Jezus verspreid zou worden. Dus juist hier die mans, als ze die Sanhedrin komt vertellen, die gekruisigde Jezus is daarom toch opgestaan. Juist die soldaten wat die rust moest brengen, kom nou als eerste die rust van die hoe Heere weer verstier. Ja, als je het moest gelezen. Die nacht na, die goede vrijdag, heeft die Joodse leiders niet lekker geslapen. Nie. Hulle het voldaan huis toe gegaan. Die middag, Jezus van Nazareth, dood. Hulle zou van hem geen last meer ondervinden. En nogthans wou die slaap die nacht toch niet komen. Nie. Want hulle kon dit maar niet uit hulle koppen uitkrijgen dat Jezus heel paar keren daarvan gepraat heeft dat hij uit die dood zou weerkeer. Zelfs na 3 dagen al. Zie nou dit zo rechtig gebeuren. Hij moest ook andere mensen uit die dood laten terugkomen. Onlangs nog, een van die vrienden van hem, nabij in die dorpie Betanië, daar die Lazarus. Of, zie nou, zijn leerlingen haalt skelm zijn lijk weg en gaan dan rondvertel. Ja, hij leert het opgestaan. Hij moest gezien na 3 dagen. Die volgende dag, vroegochtend, heeft hij nog maar een vergadering van die raad bij elkaar geroepen. En besluit, kom eens vragen van Pilatus een paar soldaten wat bij die graf moet weghouden. En Pilatus was bereid om dit dan maar te doen. Hij heeft ook rust gezoekt. En eerst daarna het die Joodse leiders bekie tot rust kon komen. Toen kon die Sabbatdag voor hulle rechtig rustdag wees. En ik denk die nacht daaraan volgend het hulle wel bekie beter geslapen. Dalk heerlijk geslapen. Maar mijn magisch die zon het nog skaars opgekomen of daar staan die soldaten wat op hulle verzoek bij die graf geplaatst was. Tegen hun huldeer in bons, hield hem af van strijk met die story dat Jezus toch uit die dood opgestaan heeft. Ja, maar meer betrouwbare getuigen als hier die mans is toch niet moeilijk niet. Wie het nou nog die waagmoed om te ontkennen dat Jezus opgestaan heeft? Je kan die waarheid niet begraven niet. Ja, dit is gemeente hoe God met eens op die opstandingsdag van de Heer Jezus die rust van die Joodse leiders weer kon versteren. Wanneer zal er nou eindelijk beginnen gloeien? En als iemand van jou, van jullie, dit dat ik moeilijk vind om te gloeien vandaag, het jij dan al ooit in gedachten gehad? Daarbij stilgestaan, moet ik liever zeggen, jij ooit daarbij stilgestaan dat God toen hij dit laat gebeuren in Jeruzalem, ook aan ons, aan mij, aan jou gedenkt. Want zie je nou, die Jezus zou toen wel, sommige dadelijk in levende lijven, in die stad ingestapt gekomen is, omringde daar die andere mensen wat voor de rukkie uit die dood weer gekeerd is. Hij zou die vergaderzaal van die Sanhedrin binnengebar zitten, met die littekens van zijn kruisiging nog zichtbaar. Misschien nog oopwonden. Maar, ik leef, meneer, ik heb moest gezien. Dan zou het voor die mensen geen optie meer geweest zijn om niet te gloeien. We hebben het dan toch gezien? Maar wat zou ons vandaag dan een enorme achterstand bij jullie hier? Want wat zien ons? Ons moet men net luisteren, lees, gloeien. Al zien ons ook niks niet. En dus komt God toe al reeds zijn reel eeuwig goed op al die Joden toegepast het. Eerst gloeien, dan zien. Je zal eerst moet buigen voor die feiten, die betrouwbare getuigen. Is moest daar en vertel jou van wat hulle gezien het. Gloe dit. Wat er getuigen in ieder geval. Nou, wat maakt die Joodse leiders? Buigelen inderdaad. Dit kan toch amper niet anders dan niet. Lees dat hulle nog diezelfde ochtend de spoedvergadering van die Sanhedrin hou. Alweer een vergadering van die raad. Amper lachwekkend. Dat er die laatste tijd geen dag voorbij gegaan of hulle was wel gedwongen om bij elkaar te komen in verband met daar die Jezus. Kom daar dan nooit rust niet. Ja, daar kan nou vanochtend eindelijk rust komen. Als hulle nou op plaats voor die waarheid wil zweg. In de kin dat Jezus van Nazareth toch die koning van de Joden is, wat God voor zijn volk gegeerd om hulle te red. En wat hij zelf bij die dood laat terugkomen. Kan hulle dit nog ontkennen? Zo wordt de Joodse raad met die waarheid geconfronteerd. Mijn eerste punt. Maar wat maken hulle? Kan hulle dit nog ontkennen? Nee. Hulle kan niet, maar hulle doen het wel. Hulle weier om hier die harde feiten te aanvaarden. Liever proberen hulle om die waarheid geweld aan te doen en die soldaten met de leen in die wereld in te stieren. En hoe een leen? Dit wat die soldaten juist moest voorkomen, moet hulle nou eens die waarheid aan die wereld gaan voorhouden. Jezus is niet opgestaan, niet? Zijn discipels, het zijn lijk om stil. Die soldaten moet maar vertellen dat hulle tijdens hun dienst geslapen is. Dit zal waarschijnlijk wat problemen geven met Pilatus, want dan is hulle gedroos of hulle taak verzuim, maar oké, die oorpriester zal een goede woord voor hulle doen. Hulle moet niet worry nie. Hulle is zelfs bereid om bij je zwijggeld aan die soldaten te voorzien. Om hulle om te koop, om hier die verhaal onder de Joden te verspreiden. En daar die geld bewijst, broers en zusters, dat die Sanhedrin, die feitenrelaas van die soldaten, zonder meer gegloeid. Hulle het geweet, die discipels het niet die lijk weggenomen. En dan moest er echt een wonder van Jezus graf gebeuren. Want zou, zij nou hulle zou ook maar een biekie aan die story van die soldaten getwijfeld. En dat zou moest een strenge kruisverhoor afgenomen het, om uit te vinden of die Romeinen dadelijk niet met een mooie story heel drosterij wou proberen goed praat niet. Hulle zou direct die tempelpolitie ingeschakeld het om die discipels op te sporen wiens verdenking van lijkroof en wiens verbreking hoe een groot oortreding van die keizerlijke verzeling. Maar hulle maakt niet zo niet. Hulle weet in hulle harten die relaas van die soldaten is waar. Maar hulle wil die waarheid niet erkennen. En daarom moet er bij je geld aan te pas komen om die waarheid te proberen wegsteken. Het is beangstigend, broers en zusters, want ons zien hoe hulle nou van kwaad naar erger gaan. Toen hulle geld voor Judas gegeven, kon dit nog als onwetendheid beschouwd worden. Hullen wou een dwaalleraar en een volksverleier in die handen krijgen. En die zwaaien opleeren. Maar die ongetwijfeld bij een groter som geld. Wat hullen nou aan die soldaten als zwijgeld betaal. Kan er op geen enkele manier meer verdedigen. Niet. Wie gaan betaal verliens. Is bang voor die waarheid. Ja, ons zou kon glimlach. Als dit niet zo beangstigend was. Niet. Want dit is nou, broers en zusters, wat die Bijbel verharding noemt. Daar groei je al hoe dikker kors om jouw hart. Zodat die waarheid waarmee God jou confronteert, niet meer kan deerkomen. Je wil niet naar hem luisteren. Niet. Je wil niet jouw verzet gewonnen hier niet. Jij is zoals een misdadiger wat als die politiekarren in die helikopter met een zoekleg nader kom, in die donkerste hoekjes probeer wegkruip. Dit is wat die hoge priesters en die raadsheren van die Sanhedrin doen. Verharding. Maar ik ken daar ook wat voorbeelden daarvan in die eigen omgeving. Een collega bij die werk, een buurman, iemand in die familie. Hoe jij ook al met hulle praat, jij dringt niet meer tot hulle deur niet, kom je achter. Jij loopt jou vast tegen een harde kors. Die Bijbel leert, dit is die een of die ander. Of jij buigt al hoe meer voor die feiten en stel nou ook jouw hele leven daarop in. Dit beheerst nou voortaan jouw leven. Jouw leven gaat draaien om Christus en zijn rijk. Of jij wil van hem en die nieuwe leven die erom niks weet niet. Maar dan verhardt jouw hart al hoe meer in ongeloof en afkerigheid. Dit groeit die ene kant of die andere kant toe. Dat is geen stilstand niet. Dat dwingt ons wel, broers en zusters, om voor onszelf die vraag te vragen, hoe is dit bij mij? Wat er kant toe groei ik? Vraag u gereeld voor uzelf daar die vraag. Is dit dat ik met al hoe meer overtuiging naar Christus toe groei? Of is ik juist bezig om al hoe meer bij hem weg te groeien? Maar als jij zo iemand is wat somtijds nogal twijfelt of Christus werkelijk wel uit die dood opgestaan is, en of dit alles wat die Bijbel erom vertelt wel rechtig zo gebeurd is, betekent dit dan dus dat jij ook al klaar bezig is om bij Christus weg te groeien? Je moet dit alsjeblieft niet, zoals dadelijk denk niet, broers en zusters. Want wie twijfelt, wil juist, maar al te graag, voor die waarheid buig. Maar jij vindt het partijmel zo moeilijk. Je zou graag een beetje meer zekerheid willen. En hoe kan een mens daarmee worstelen in jouw geloofsleven? Die verlangen naar meer zekerheid. Kijk, die wat hemzelf verhardt, wil juist niet voor die waarheid buigen. Al kan hij eigenlijk die feiten niet ontkennen. Zo'n mens probeert juist al meer van die feiten en die zekerheid af wegvlug. Los mij uit, ik wil niks ervan horen niet. En zo'n mens worstelt glad niet daarmee. Niet. Dit was wat bij die Joodse leiders gebeurde. En daarom is er hulle, al is hulle met die waarheid geconfronteerd, die hulle alleen geïntroduceerd. Maar weet je wat is nou zo wonderlijk in die Bijbelgedeelte, broers en zusters? Dit is mijn derde en laatste punt nog. Dat hier die Joodse leiders met hun goedkoop leen, juist die waarheid maar net nog meer onderstreept het. Gefundeerd het. Want daar die leen was zo deurzichtig, amper lachwekkend. Die Sanhedrin heeft die gerucht begin verspreid dat precies dit gebeurd het, wat hulle met de Romeinse wacht wou proberen verhoed het. Te weten, dat Jezus zijn leerlingen zijn lichaam uit die graf gestierd liet. Maar je gaat ons niet jouw eigen machteloosheid uitbezijn nie. Boonop wat een soldaat gaan rond vertel dat hij bij die uitoefening van zijn dienstplicht gefaal het. En hoe dom was ook die story. Want als hulle rechtig zou geslapen het, kon hulle ons niet weten, dit was Jezus' disciples wat die lijk om weghalen nie. Dit kon ook Jozef en Arimathea geweest het. Hulle weet niet. En als die disciples wel die daders was, hoe kom het die Sanhedrin dan hoegenaamd geen tiermaatregels geneem nie? Hoe kom is die tempelpolitie niet ingeschakeld nie? Als mensen dit maar net een rukkie op jou laat inwerken, kan die conclusie maar net wees dat hulle met hulle leun in werkelijkheid juist daaraan samengewerkt het dat die waarheid nog meer verspreid is. Namelijk Christus' graf was na 3 dagen leeg. Op een onverklaarbare wijze. Ten spijte van die Romeinse wacht, ten spijte van de keizerlijke verzeling. Zelfs Christus' grootste vijanden kon daar die feit niet ontkennen. Nie. En zelfs hulle het die evangelie van een leeg graf, maar net publiekelijk onderstreep. Ja, met hulle leun. Maar daarmee het hulle in wezen die waarheid gefundeer. Ook hulle het dit rondgebassijn. Die graf is leeg. Al hardloop die leun ook hoe snel die waarheid achterhaal hem wel. En zal u daarom, jij, broers en zusters, als jij ook af en toe twijfel of Jezus werkelijk uit die dood en die leven weergekeerd het, voortaan die slot van Matthäus evangelie. Nou, zo lees, op die dag, is dat 2 groepen boodschappers in die wereld uitgestuurd. Christus stuur zijn leerlingen tot die verste landen van die wereld met die boodschap dat hij leef. Dat hij nou al die macht heeft in die hemel en op die aarde. En dat ons zijn geboeien nou moet onderhouden. Tezelfde tijd stuur die Joodse leiders een klompje soldaten in die wereld in om te gaan vertellen, dit is beslist niet waar, niet. Jezus heeft niet opgestaan, niet. Wie is recht? Voor daar die vraag staan ons vandaag steeds. Want die leuens over Jezus' opstanding is steeds springlevend. Niet net onder Joden. En vandaag atheïsten niet. Daar is nog altijd ook geestelijke leiders, theologen, zelfs theologen wat hulle zelf steeds gereformeerd noemen, wat ons wil wijsmaken. Dit was niet een fysische opstanding, niet. Moet dit niet gloeien, niet. Jezus is niet rechtig opgestaan, niet. Die story over zijn opstanding was een fantasie van zijn leerlingen, wat elkaar nog gereeld na zijn dood ontmoet het, en dan natuurlijk om gezels, het baie mooie herinnerings opgehaald, en dan van elkaar gezien. Is wonderlijk, nee, altijd als het bij elkaar is, gezels ons waarom, alsof hij nog altijd bij ons is. Op een manier leeft hij nog samen met ons. En daardoor het hulle toe mooi opstandingsstories begin fantasieer. Om die herinnering aan hun geliefde Heer levendig te houden. Wie is recht? Is dit nog een vraag? Mens benodigt toch niet baie intelligentie om in te zien dat die storiekie van die Sanhedrin maar een goedkoop poging was om die waarheid van Christus' opstanding te verdoezelen. En ook dat die effens aangepaste verhaal dat Jezus' opstanding, zoals het vandaag beweerd wordt, maar net een vertelsel van zijn leerlingen is. Het is toch een deursichtige poging om die waarheid te verdoezelen. Je weet maar dus twak als je die opstanding van de van die Bijbel op jou laat inwerken, dat die mensen konden het ook niet geloven. Nie. Maar hulle moes, want hulle is met die feiten geconfronteerd. Laat ons daarom net in die oorgeleverde feiten rust en houvast vinden. En daarvoor aan hou bid. Amen. In ons gezamenlijke amen is die woorden van die verse 7 en 8 van Psalm 7. Ons belei nou saam die waarheid, wat ons uit die skrifte leer ken het, en wat die kerk die eeuwe nagespreek het, in belijdenisskrifte, soos die 12 artikels van die apostoliese geloofsbelijdenis. Daar die belijdenis wil ons nou weer saam belei. Ek sal dit lees, en daarna sing ons van Psalm 9, 2 verse, vers 1 en 7, en kom ons gaan staan voor ons belijdenis. Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, is gekruisig, gesterf het en begrawe is, ja wat neergedaal het na die hel. Maar op die derde dag het hy weer opgestaan uit die dood, hy het opgevaar naar die hemel, en daar zit hy nou aan die rechterhand van God, die almachtige Vader. En daarvan dan sal hy ook weer kom, om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Vergeving van die sondes. Opstanding van die lichaam. En een eeuwige leven.
Yeah.
Laat ons nog in de dankgebed tot de Heere komen. Heere, ons God en Vader, ons Koning, ons Verlosser op die troon, daarom was ons weer hier vandaag, omdat ons U weer wou soek in stil vertrouwen. En ons weet waar ons moest zoeken, in uw woord. Ons moest weer luisteren, want u het woorden van eeuwige leven. Uw woorden is meer dan net woorden. Uw woorden is die waarheid. En dank u Heere dat ons dit mag weten, dat uw geest ons daarvan oortuig het en elke keer weer oortuig. Dank u dat u die kerk so ver gebring het om dit ook te belei. En om in uw naam standvastig te belei. En alle dwaalleer uit die kerk uit te ban. Heere, gee dat uw kerk dit zal aanhou doen. Wereldwijd. Ons kerke hier in Zuid-Afrika, maar oorals in die wereld. Ook ons zusterkerke, ook die zusterkerke waaroor ons baie bekommerd is, omdat daar een nieuwe manier van bijbellees begin groei het, wat nie buig voor net wat daar staan nie, maar wat dit probeer verklaar vanuit de destijdse cultuur en wat probeer om dit heeltemal te veranderen in vandaagse cultuur. Here, ons is bekommerd daaroor, omdat ons dan op die oude en maar net dit wat ons denkt, wat vandaag goed is, tot waarheid maak. En die waarheid wat u van ons in die schrift vastgeleerd, hoe meer ignoreer, of als verouderd verklaar. Heere, dit kan ook met ons gebeuren, al zal dit dadelijk niet een openlijke kerkleer word, nie, ons kan in ons eigen leven ook al meer so die Bijbel begin lees. En die duivel zal blij wees als ons so maak, maar laat dit niet doen, Heere. Verhoed dit. Geef ons oop oren om te luisteren. Wat sê u? Geef ons predikanten wat theologe is, wat voor die waarheid wil buig. En slechts die waarheid wil verkondig. En sien ook die theologische opleiding en allemaal wat daar werkzaam is. Studenten, docenten, om bij die waarheid te blijven. En so te groei in die waarheid, dat daar ook krachtige verkondigers van die waarheid weer zal komen. Een nieuwe generatie, zolang als wat Christus nog niet terug is nie. En als daar onder ons ook hier is wat helemaal twijfel en daarmee worstel, oortuig hulle dan weer van die waarheid. Dank je dat ons so paasfeest mag vier, met die Bijbel oop. En ons bid of u met ons wilt samengaan in die week wat voorleer, met elke een van ons. Ons vraag dit, omdat ons zonder u niet kan leven, nie. Maar omdat ons, als ons u zoekt, ook weet ons is bij u veilig en behouden. Amen. U gaves in die collecte zal nou opgeneem word. En dan is die laatste lied wat ons zingt, Psalm 119, drie versen, 10, 24 en 59. Gemeente, broers, zusters, mag die genade van ons Heer Jezus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenschap met die Heilige Geest, met u, met jullie allemaal wees.
Amen.